De techniek staat voor niets. We gaan vanavond lezen Openbaring 4 en Openbaring 5. Openbaring 4 en 5. Het zijn twee hoofdstukken die echt bij elkaar horen. Kun je moeilijk uit elkaar trekken. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. En zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit, en 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren of 4 levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een rund gelijk, het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels. En waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust. Zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is. En tot in alle eeuwigheden leeft. Zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon gezeten is. En hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: gij zijt onze Heere en God. Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de macht, want gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. En ik zag in het rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol in haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren, in het midden van de oudsten, een lam staan als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Hebben de elk een citer en gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten, en hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen, zeggende met luide stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof en alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de 4 dieren of 4 levende wezens zeiden: amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden. Tot zover het lezen van de schrift. Met hoofdstuk 4 begint het derde en veruit grootste deel van het laatste Bijbelboek. Er zijn drie delen, hoofdstuk 1, de hoofdstukken 2 en 3 en de hoofdstukken 4 tot en met 22. Die indeling komt al uit hoofdstuk 1, ik zal u tonen hetgeen is, hoofdstuk 1. Even letterlijk. Ik zal u wat gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Nu begint ons stukje tekst met na deze dingen zag ik en zie na deze dingen. En de eerste stem die ik gehoord heb alsof een bazuin met mij sprak zei klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. De hoofdstukken 2 en 3 lieten ons zien een getuigenis van God op aarde. De gemeente in Efeze en in Smyrna en in Pergamum en in Thyatira enzovoort. 7 gemeenten hier op aarde. Nu gaat het erom dat er na deze tijd iets bijzonders aan het komen is. Daar begint hoofdstuk 4 mee en dat gaat door tot en met hoofdstuk 22. Dat is na nu, na deze. U en ik krijgen informatie over wie de Heer Jezus zijn zal na nu. Want het is en het blijft de openbaring van Jezus Christus. Het gaat niet zozeer over mijn positie daar of uw positie. Het gaat veel meer over de Heer Jezus. Over wie Hij is en wie Hij zijn zal ook daarin. In die tijd, in de tijd die nog komt. Die sleutel moet u eigenlijk constant vasthouden. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar het is ook aan de andere kant niet zo gemakkelijk. Velen hebben gezegd dat dit een heel moeilijk Bijbelboek is, dat je er eigenlijk nooit helemaal uitkomt. Nu, ik hoop dat dat wel een beetje gebeurt, dat u wel een stuk informatie, een stuk inzicht krijgt in deze prachtige ontboezemingen. Maar we moeten een aantal dingen altijd vasthouden. Het gaat hier om de openbaring van Jezus Christus. En met name zijn openbaring in relatie tot deze aarde. Dit is misschien een beetje raar gezegd, maar het is wel wat hier eigenlijk voorop staat. De Heer Jezus komt. Uiteindelijk komt Hij als de koning der koningen en als de Heere der heren. Uiteindelijk gaat Hij regeren. Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor Hem en elke tong belijden dat Hij de Heere is. Uiteindelijk zal er een zegenstroom komen vanuit Jeruzalem. Uiteindelijk zal er echt vrede zijn en een bijzondere zegenstroom is vanuit zijn eigen troon naar deze mensen gekomen. Daaraan vooraf gaan oordelen, gaan hele moeilijke tijden en gaan ook buitengewone ontwikkelingen. Een tussenzin. Ik hoop dat het overkomt en dat het even bij u landt. De bediening van de apostelen is heel divers, is heel verschillend. En ik kan dat het beste duidelijk maken met de geschiedenis van de verloren zoon. Een stukje uit de gelijkenis van Lucas 15. Lucas 15 kent één gelijkenis. En in die ene gelijkenis zitten drie aspecten, drie kantjes, drie stukjes. A, B en C, want het hoort bij die ene gelijkenis. Het is het verloren schaap. En de herder gaat het na totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt hij het terug. Een verloren penning. Zoekgeraakt. Er wordt een lamp ontstoken. Er wordt geschenen in alle uithoeken, in alle schuilhoeken. En als het gevonden wordt, dan is er feest. En een verloren zoon. Die verloren zoon kent het hart van de vader. Denkt toch dat hij het ergens anders beter heeft. Gaat weg. Verbrast. En komt tot de conclusie dat hij terug moet. In dat verre vreemde land heeft zijn vader hem al gezien. En zijn vader heet hem welkom. Bij het verloren schaap gaat de herder het verlorene na, de Heer Jezus. Bij de verloren penning gaat het licht schijnen, de Heilige Geest. In alle schuilhoeken om dat verloren muntstukje te vinden. En bij de verloren zoon is het de vader. De zoon, de geest, de vader. Maar nu ging het me om het volgende. Zodra die verloren zoon aan het hart van de vader is, En hij niet eens de kans krijgt om te zeggen, maak me maar als een van uw huurlingen. Dat had hij zich wel voorgenomen, maar daar krijgt hij die kans niet meer voor. Roept zijn vader, haalt het beste kleed en doet het hem aan. Nou, je ziet hem al wegrennen, die slaaf. De tweede, doet een ring aan zijn vinger. Je ziet een tweede slaaf wegrennen. Sandalen aan zijn voeten, je ziet een derde slaaf wegrennen. En slacht het gemeste kalf, je ziet een vierde slaaf wegrennen. En die vier dienstknechten duiden, voor zover ik het zie, op de verschillende bedieningen van de apostelen. Ik hoop dat u dat in uw hart kunt knopen en daarover kunt gaan mediteren, want u moet mij niet geloven en dit is ook maar een stuk uitleg. Maar de Heilige Geest wil het u duidelijk maken. Ik zie in die eerste slaaf die het beste kleed komt aandragen, de bediening van de apostel Paulus. Als Paulus het heeft over het evangelie van God aangaande zijn zoon, dan bedoelt hij, dit is een mysterie, dit is een geheimenis, dit is mijn specifieke bediening, dit is mijn evangelie, dit is een verborgenheid, het is nooit openbaar gemaakt, dit is uniek, wat ik je ga vertellen is uniek. Dat jij, veraf van God, dood in misdaden en overtredingen, er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe, ze missen allemaal de heerlijkheid van God. Al die mensen die zo ver weg waren, die alleen maar hatelijk en elkaar waren, hatelijk en elkaar hatend waren, Titus 3, ook van Paulus. Al die mensen krijgen door het geloof in de Heer Jezus het beste kleed aan. Niet alleen schulddelging, maar het typische van de bediening van Paulus is dat hij jou en mij aan de Heer Jezus zelf verbindt, hij het hoofd, wij de leden, dat hij, Paulus, ons mag vertellen dat wij bedoeld zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Dat wij bedoeld zijn om daar waar de Heer Jezus alles is, vlekkeloos en schitterend en rein te zijn. En dat de Heer Jezus nu wacht op het moment dat hij ons daar kan brengen waar hij zelf is. In het huis van de Vader. De zegen van de gemeente is uniek. En Paulus probeert duidelijk te maken dat de Heer Jezus niet eens compleet is zonder ons. Dat gaat heel ver, Efeze 1 aan het eind. Wij maken hem compleet. De volheid van hem, de compleetmaking van hem die alles in allen vervult. En hij zegt, ik bid zo dat de Heilige Geest jullie verstand geeft, jullie inzicht geeft om te snappen hoe geweldig groot is, hoe hoog die hoogte en die lengte en die diepte is. Het is niet alleen maar een soort vergeving, verhaal. Dit is veel meer gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Jij bent zo onnoemelijk rijk toen je ging geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat het niet te meten is. En Paulus bidt daarvoor dat je ogen mogen opengaan, verlichte ogen van je hart, om dit soort dingen te gaan begrijpen. Om erachter te komen wie je bent in Christus. Het beste kleed. Zie je die slaaf rennen? Zie je Paulus aan het schrijven? Zie je Paulus aan het rennen, aan het draven, aan het werken om jou te vertellen hoe bijzonder je bent in het oog van God? Maar er is een tweede slaaf die op pad gaat in de geschiedenis van Lucas 15 en dat is Petrus. Doe een ring aan zijn... Dat is een heel ander verhaal hoor. Doe een ring aan zijn vinger. Ring in de Bijbel betekent altijd autoriteit. Procuratie, zo u wil, weet je wel, volmacht om wetten uit te vaardigen, om te tekenen, om beslissingen te nemen, om met je zegel in contracten te bezegelen, binden, te verklaren. Dat is een ring. Wie deed dat? Petrus. Petrus heeft u niet zozeer wat Paulus doet. Hij zegt, Paulus heeft een hele speciale bediening, heeft echt iets bijzonders. Sommige dingen zijn een beetje moeilijk, maar het is waar. Let erop, het is wel waar. Maar ja, Petrus zijn bediening is om jou en mij in het koninkrijk te brengen. Namelijk met Christus regeren, met Christus heersen. Autoriteit, ziet u die ring schitteren? Wetten uitvaardigen. Volmacht, autoriteit, gezag over 10 steden, gezag over 5 steden. Gezag, autoriteit, met Christus heersen, met Christus regeren. Zijn koninkrijk. En de derde slaaf die wegrende in de geschiedenis van de verloren zoon is de apostel Johannes. En die gaat het over de huisgenoten. Want de slaven liepen barrevoets in die oude tijd. Alleen de huisgenoten hadden sandalen aan. Schoeisel, geschikt, behorend tot het huisgezin Johannes. En dat vindt u ook. Onze gemeenschap is met de vader, met zijn zoon, weet je wel. De harmonie, samen eten, samen delen, samen zijn, samen genieten. Een geweldige samenleving. Dit moet u eigenlijk als een soort, schabloon eigenlijk achter dit hele boek plakken. Want diezelfde Paulus zegt, het duurt niet meer zo lang dat wij hier vandaan gaan. De Heere komt je halen hoor. En de bazuin zal klinken en wij zullen weggaan. We zullen inderdaad naar de Heer gaan. De bazuin zal klinken. Niet omdat de schepping dan ineens hersteld is. Dat is een beetje akelig en dat lied soms klopt dat niet helemaal in dat lied. Sorry dat ik wat kritisch ben. Maar dat is echt zo. Maar wij gaan naar de Heer Jezus. En als we het nu hebben over na deze dingen, dan bedoelt de schrift hier concreet mee dat wij hier al niet meer zijn. Wij zijn al weg. En ik hoop dat helder wordt, of helder wordt, of helder blijft bij u, dat wij vertrekken van hier heel binnenkort. Heb ik daar een datum voor? Nou, als dat zo was, dan had ik gelijk een boek geschreven en dan was ik waarschijnlijk ook rijk geweest. Er zijn natuurlijk duizenden mensen die een datum willen, maar er zijn ook honderden mensen die een datum gezegd hebben. En die hebben daar ook een boek over geschreven. En ze zijn allemaal mislukt tot op heden. Is er niet één die gelijk heeft gehad? We hebben geen datum. Het enige dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. Daar moeten we mee doen. Wat is dat spoedig? Ja, misschien vandaag. Daarom was er vroeger al een soort beweging, die hebben die tekstjes uitgegeven, misschien vandaag. Perhaps today was het ik denk waarschijnlijk uit Engeland afkomstig, later naar Amerika gevlogen. Want daar hebben ze op heel veel plekjes dat staan, perhaps today, misschien vandaag. En de gemeente is een beetje kwijt dat de Heer Jezus misschien vandaag zou kunnen komen. Want we horen hier niet. De gemeente hoort niet hier, hoort ook niet, laat ik maar zeggen, hier terug. De gemeente is hier vreemd. Zijn hier vreemdelingen, zijn hier bijwoners. Ze horen bij de Heer Jezus. En ze worden ook hier vandaan gehaald. Er komt een moment dat de Heer zegt, kom. We zijn nog hier. Maar er komt een moment dat we weggaan. Onze bijeenvergadering tot hem, onze bijeenvergadering tot hem. Ons gaan naar de Heer Jezus is aanstaande. De gemeente zou eigenlijk doordrongen moeten zijn van het feit, we horen hier niet. Is dat dan het laatste van deze schepping? Nee, het gaat gewoon door. Misschien krijgen we Balkenende 12, hoop ik niet, maar ik hoop dat Balkenende meegaat met die club. Als hij de Heer Jezus kent, gaat hij mee. Snap je wel, dan is er ook geen Balkenende 12 meer. Dan hebben we een andere grootheid. En of Clinton of Barack Obama nu president wordt of niet, ik weet het niet. Maar wij gaan hier vandaan, we gaan opgenomen worden. We gaan de Heere tegemoet. We gaan hier vandaan. Nu kunt u zeggen, dat staat niet in het boek Openbaring. Nee, maar hier wordt na deze dingen ineens gezegd dat die gelovigen daar in de hemel zijn. Er zit dus wat tussen. Tussen hoofdstuk 2 en 3 en hoofdstuk 4 zit wat tussen. Dat staat niet hier. Daarom is wel gezegd, je kunt uit het boek Openbaring nooit aantonen dat de gemeente opgenomen wordt in de hemel. Nee, dat klopt. Ze is er wel. We worden niet opgenomen in het boek Openbaring. We zijn opgenomen. Sorry dat ik het een beetje raar zeg, maar dat is precies wat ik bedoel. Hier in hoofdstuk 4 wordt gezegd dat de gemeente in heerlijkheid is. De draad met Israël wordt weer opgepakt na die tijd. Nou, dat komt hoor in hoofdstuk 7, hier in dit boek hoor. Dan ineens, als wij al in de hemel zijn, dan begint God ineens heel bijzonder te zeggen, ja, maar ik heb nog 144.000 en met die 144.000 ga ik aan de slag. En die 144.000 die gaan het nog een keer vertellen ook, die gaan proclameren ook dat de Heer Jezus leeft. En die krijgen ook nog resultaat op hun proclamatie. Er komt een grote schaduw die niemand tellen kan. Dat is ook niet hetzelfde als onze zegen. Ook een hele club, grote schaduw die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Ja, uit elk geslacht en taal en volk en natie. Een paar miljard. Uit de islamwereld. Die hebben nog steeds niet gehoord van de Heer Jezus. Daar mochten ze niet over horen. Daar mochten ze niet van lezen. Ze mochten het boek ook niet lezen. Ik bedoel de Bijbel. Die grote schade die niemand tellen kan, die komt. Met andere woorden, voor deze laatste dingen komen, die hier op aarde plaatsvinden, notabene hier in Nederland en in Europa, maar ook in Israël en ook in het Midden-Oosten, voor die tijd zijn wij vertrokken. Nou, zegt iemand, dat is een mooi geloof. Nou, dat klopt. Dat vind ik ook een mooi geloof. Maar men bedoelt, nou, dat is een mooi verhaal. Dus je weet dat er oordelen komen en je zegt tegen de gelovigen, en jullie zullen de dans ontspringen. Jullie gaan zo naar de Heer. Nou, dat vinden ze flauw. Dat zijn dus mensen die voor de verantwoordelijkheid weglopen, die voor de moedigheden weglopen. En daar gaat de discussie. Alsof ik geen Bijbelse grond zou hebben om dit te zeggen. Als de Bijbel u zegt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen. Wat bedoelt de Bijbel dan daarmee? De uren der verzoeking. En als de Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 2 dat wij nog hier zijn, maar de mens der wetteloosheid gaat zich openbaren. Maar die gaat zich pas openbaren als jij weg bent. Dat zegt de Bijbel. En die verschrikkelijke, nare, moeilijke tijd met die mens der wetteloosheid komt als wij weg zijn. Als we opgenomen zijn. Hier wordt de gemeente in de hemel gezien. In het huis van de Vader. Nee, daar gaat het niet om. Dit is de troonzaal. Het gaat hier om het koninkrijk. Het gaat hier om tronen. Het gaat hier om kronen. Weet u, als het om koninkrijk gaat, Petrus zijn bediening, dan gaat het ook om beloning. Die 24 houten hebben 24 kronen op. Ja, die leggen ze wel neer aan de voeten van de Heer Jezus. Natuurlijk doen ze dat, want hij heeft het gedaan uiteindelijk. Maar ze hebben wel een kroon gekregen, ze hebben loon gekregen. Krijgt u een kroon omdat u een gelovige bent, omdat u tot geloof gekomen bent? Nee, u krijgt niet een kroon omdat u tot geloof gekomen bent. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Waarom krijgt u een kroon? Omdat u iets voor de Heer Jezus gedaan hebt. Loon hoort altijd bij discipelschap bij het koninkrijk. Nooit bij uw positie in Christus, maar bij uw leven voor Christus. Je ziet het allemaal heel scherp. Als je één keer die sleutel hebt, dan is het ook niet meer zo moeilijk. We willen hier de opname van de gemeente inlezen, als het ware. Nee, dat is al een feit. Dat staat niet hier, dat staat in 2 Thessalonicenzen 2 of in 1 Thessalonicenzen 5 of 1 Thessalonicenzen 4 of in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 of in Johannes 14 of in Johannes 17. U pakt maar een aantal, het is een hele rij teksten die daarover gaan. Wij gaan van hier. En stel u zich nu eens voor dat u uzelf hier ziet. U gaat, als de Heer Jezus vanavond komt, naar hem. U wordt door hem van een kroon voorzien en u gaat in het huis van de Vader komen. En u gaat samen genieten, eindeloze vreugde. Is dat ons eindpunt? Ja, in die zin, het is het eindstation. Maar van daaruit gaan we toch verder. We worden daar waar de Heer Jezus is, steeds weer gezien. En als de Heer Jezus nu in de troon zichtbaar wordt, zijn wij erbij. Als de Heer Jezus straks in Jeruzalem zichtbaar wordt, zijn wij erbij. Als de Heer Jezus in de eeuwigheid zichtbaar blijft, zijn wij erbij. Nooit zullen we één seconde van hem wijken. Nooit. Hij en wij behoren bij elkaar. Maar het is niet allemaal hetzelfde. En daar komt de verwarring vandaan. Omdat we niet meer helemaal helder hebben wie we eigenlijk zijn. De bediening van het beste kleed. Nog een keer, hè, die term. Ik hoop dat dat nu valt. Dat u daar een klein kapstokje in vindt. Van hé, er is toch iets bijzonders aan de hand. En de bediening van de ring. En de bediening van de pantoffeltjes. Sorry dat ik het een beetje te plat zeg. De sandalen. Maar dat is een verschil in bediening. Maar het is allemaal waar. Alles is waar. U bent en voorzien van het beste kleed. En voorzien van een ring. En voorzien van schoeisel. En het gemeste kalf is ook geslacht. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Het is allemaal gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Alleen al dat zou eigenlijk moeten landen in ons. Dat zou een soort basis moeten zijn in ons denken. En van daaruit zouden we die dingen ook kunnen gaan beoordelen. En Johannes krijgt nu, aanwezig op Patmos, het enorme voorrecht. Johannes kijkt nu eens even één keer in de hemel. Nou, dat heb ik vroeger altijd graag gewild. Echt waar, ik heb heel vaak gebeden van Heer, alsjeblieft, laat me één keer een keer in de hemel kijken. Een beetje rondsnuffelen daar. Alsof je daar op een soort markt loopt met helemaal nieuwe dingen. Weet je wel, je hebt natuurlijk een markt van oude prut en zo. Daar houdt Henny van. Maar ik hou meer van deze nieuwe dingen. Sorry hoor. Zij houdt ook van deze nieuwe dingen. Maar ik ben niet zo rommelmarktachtig, weet je wel. Daar heb ik niet zoveel mee. Ook niet met antiek. Maar één keer in de hemel rondkijken en allemaal volstrekt nieuwe dingen zien. Nog nooit gezien! Helemaal niet. Oh ja, dat kastje, ja, dat we vroeger ook al bij ons thuis. Nee, niks. Niks van vroeger. Helemaal nieuw. Alles nieuw. Splinternieuw. Alles in de hemel is even nieuw. Het is alles anders. Zou je dat niet willen? Een meubeltoonzaal met nieuwe meubels, maar dan in het, ja, op zijn plat in het onwiezen. Dat is echt, dat is in het Achterhoek is dat een uitdrukking van, nou ja, iemand was een keer met vakantie geweest naar Zwitserland en toen vroeg de buurman hem, waar ben je geweest? En nou, daar in Zwitserland. Hoe was het daar, Gerrit? Nou, ze had net als de Beerzebul, maar dan in het onwiezen. Dat is een term dat bij ons uitstekt. Zo van, het is net als die kleine heuveltjes daar bij ons, maar dan, nou, eindeloos meer. Dat is die uitdrukking in het onwiezen. Nou, zo, in alles in de overtreffende vorm van wat maar denkbaar is. Opgetrokken. Nou, hij hoorde een stem. Klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Er stond, kwam ik in vervoering des geestes. Dat betekent dat de Heilige Geest je dan ook mee moet nemen. En de Heilige Geest je als het ware op sleeptouw moet nemen om daar een soort excursie te verlenen aan ons die even mogen kijken vooraf. Nou ja, u vult zelf maar wat in. Ik zou wel wat voorbeelden willen noemen, maar een voorafje. Een voorwoord. Zoals in een voorwoord van een normaal geschreven boek. In grote lijnen de inhoud zichtbaar is, zo ook nu. Een soort voorproef. Prachtig weggetrokken. En dan ziet Johannes een troon in de hemel. Ik kan naar alle details gaan kijken. Dat is ook een optie. Dan kun je elke tekst helemaal uitplussen en minnen. Maar ik wou eigenlijk naar de grote lijn van de hoofdstukken 4 en 5 toe. Er is een troon in de hemel. En dat betekent dat Johannes tot de conclusie komt. En het was toen al druk, want hij was om de druk die er uitgeoefend werd op het christelijk denken. Op Patmos, door de vervolging, en was hij daar. Maar er was een troon in de hemel. Het was dus echt toch een troon. Er wordt toch geregeerd. Het komt mij voor als het boek Esther in het Oude Testament, waar de naam van God niet voorkomt, waarvan men dan zegt dat is eigenlijk geen Bijbelboek. En het is alsof alles donker is, alsof er niets gebeurt, alsof het allemaal helemaal stuk loopt. En dan toch blijkt God in de troon te zitten. Nou, dat is hier ook. Stel nu eens dat je één keer in de hemel mag kijken en dan zei je, Heere God, er gebeurt niets bij geval. Er is een troon in de hemel. Vandaag wordt gezegd, nou, God is niet almachtig. Wel, nee. Nou, dan had hij dat wel anders gedaan met Irak of met Kenia of Noord-Korea of zo. Er komen een aantal praktische dingen van vandaag. Maar er is een troon in de hemel. Zou je als gelovige durven zeggen, Vader, één ding is me duidelijk geworden van Openbaring 4, dat u bent er en er is een troon in de hemel en u regeert. De Heer regeert. Hij is er. Nou, die troon wordt omschreven, dat is de diamant en Sardius gelijk. En er is iemand in die troon gezeten. Ik hoop dat u nog vast hebt wat er destijds gezegd is van Openbaring 1. Dat een link heeft met Daniël 7, de oude van dagen in de troon. Vuur en vuurvlammen en duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. Het is een en al glorie. Onze God. En rondom die troon 24 tronen en op die tronen 24 oudsten gezeten met witte kleren gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Nou, daar gaan we. U snapt dat over dit Bijbelboek, het laatste Bijbelboek, veel gezegd en geschreven is. En u snapt ook dat onmiddellijk de discussie losbarst. Wie zijn dat? Dat willen we dan wel even weten. Zijn wij dat? Is dat Israël? Of misschien wel beide? In elk geval wordt duidelijk uit de schrift dat de gemeente bestaat uit Jood en heiden. Dat is ook een stukje verborgenheid. Dat is ook die verborgenheid die gekoppeld wordt aan Efeziërs hoofdstuk 1. Maar in hoofdstuk 2 wordt gezegd dat die middelmuur weg is. En dat dat nu een soort twee-eenheid is tussen Jood en heiden. Ik weet niet of u ooit Messias beleidende Joden ontmoet hebt. Een aantal van u zeker. Maar u kent er wel een paar. Ik noem u een paar. Petrus. Paulus. Johannes. Jacobus. Ja, dat waren de eerste Messias beleidende Joden. En er kwamen op de Pinksterdag nog 3000 bij ook. Allemaal Joodse mannen. Messias beleidende Joden. Ja, toen was er al een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Jaren later niet meer, maar toch daar toen wel. En die zijn er nog. En we hebben zelfs aan dit bijzondere geslacht onze Bijbel te danken. En het feit dat de Heer Jezus daar geboren is, is niet zonder resultaat. Maar het gaat niet om Israël als volk, maar het gaat er om mensen die uit Israël de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En het heil is uit de Joden. Dat moeten we vasthouden. Maar we hebben het nu over Messiaanse Joden, over Messias beleidende Joden, die de Heer Jezus als de Messias, als de Redder, als de Christus, de Zaligmaker, hebben beleden. Daar hebben we het over. En die zijn er vandaag nog. Er komen steeds meer in Israël. Veelal uit de Russische hoek, maar goed, dus de Russische mensen die daarheen getrokken zijn, zijn vele van tot bekering gekomen, heel veel. We waren in een Messias beleidende Joodse gemeenschap in Tiberias en er wordt in het Russisch en in het Engels en in het Hebreeuws gesproken. Nou, dat zegt wel wat, dat in Tiberias de dienst in deze drie talen wordt neergelegd. Velen komen, er komen talloze bij en er wordt driftig geëvangeliseerd. Die Messiaanse of Messias beleidende Joden, die zijn er. Is dat hetzelfde als Israël? Nee, dat is niet hetzelfde als Israël. Die horen bij de gemeente. Die Messias beleidende Joden hebben de Heer Jezus leren kennen en hebben de Heilige Geest ontvangen. En die zijn in de gemeente terechtgekomen, door de Geest tot één lichaam gedoopt. En de heidenen, Cornelius en allen die na hem kwamen, na Handelingen 10, die zijn er ook terecht gekomen. Ik ben er ook bij gekomen. En we voelen ons één met hem. Ben ik ook. En als de Heer Jezus komt om ons te halen, dan gaan ze mee. En aanvankelijk waren er duizenden uit de stammen van Israël. En nu nog. En u kent er ook wel een paar. Misschien zingt u wel eens het lied Halleluja, lof zij het lam die onze zonden op zich nam. Heb je ooit gezongen dat liedje wel, hè? Een van de allerbekendste gezangen. Staat in heel veel bundels. Staat ook in de bundel van Johannes de Heer, maar ook in de bundel geestelijke lieden en andere bundels. U weet wie dat gedicht heeft? Isaac da Costa. Aha, Nederlander. Jazeker. Messias beleidende Jood. Heb je er weer een? Halleluja, lof zij het lam! Dat heeft hij gezongen. En heeft hij gedicht. En heeft prachtige dingen daarvan gezegd. Dus zo zijn er een hele rij van deze Messias beleidende Joden geweest in de loop van de geschiedenis. En die hebben getuigd van de Heer Jezus. En gezongen van de Heer Jezus. De draad met Israël, broeders en zusters, wordt opgepakt. De voortekenen zijn er nu. Maar wat er nu gebeurt is nog steeds een herstel in ongeloof. Ze vertrouwen op hun wapens. Zij vertrouwen op hun diplomatiek gedrag. Op hun handigheid. Op hun contacten. Hun netwerk. Nou ja, doe maar. Neem maar een bekende kreet. Maar ze vertrouwen nog niet op de Heer. Er zijn zoveel stromingen binnen het Joodse denken dat het bijna niet te tellen is. Binnen de orthodoxe stromingen zijn ook vele richtingen. Het lijkt Nederland wel. Zo erg. Als u het verschil weet tussen oud-gereformeerd en gereformeerd. En oud-gereformeerd in Nederland. En nou ja, gereformeerde gemeente en gereformeerde gemeente in Nederland. Dan geef ik u een 10 en dan krijgt u een extra kop koffie vanavond. Maar ik bedoel zoveel stromingen die zo dicht bij elkaar liggen, dat we het niet eens meer weten. En daar ook, elke rabbi heeft zijn eigen school bijna. En dat gaat maar door. En nu moeten we oppassen dat wij de plannen van God met Israël, met dat volk, met dat stukje land, met dat gebied, niet gaan verwarren met het begin van de gemeente. Want de gemeente is heel anders gekend. Weet u wat er gebeurde? En dat wil ik toch een keer zeggen. Ik heb het waarschijnlijk al een keer eerder gezegd, maar eventjes. In het begin van de gemeente, wat hebben ze toen gedaan? Wat heeft Barnabas bijvoorbeeld gedaan? Wat is het typische voor Barnabas, zoon van de vertroosting? Wat was het typische? Hij had een stuk land en heeft hij verkocht. Nou, als Jood mocht dat helemaal niet. Land in ruil voor, moet je dat nu eens zeggen, bij de orthodoxe Joden. Dat kan nooit. Je kunt nooit land opgeven voor. Dat bestaat niet. Dat is ten ene male ondenkbaar. Deden ze wel. Ananias en Safira ook. Bedoelden het goed, maar ze klauwden een beetje terug. Weet je wel, namelijk een stukje voor zichzelf. Maar goed, velen hebben dat gedaan. Ze hebben daarmee beleden. Nee, het is niet het stukje land. Het is niet onze zegen hier beneden. Het is niet een aardse zegen. We hebben een heel andere zegen. Een heel andere bron. Dat is echt. Dat hebben ze toen laten zien. Daarom raakten ze totaal in armoede. En moesten de heidenen collecteren om deze Joodse mensen in het leven te houden. Deed Paulus ook, heel getrouw. Dit verschil, dit subtiele verschil, geeft aan dat die Joodse gemeenschappen het heel scherp zagen. Wij horen hier niet, we gaan hier vandaan. En ze wisten ook op hetzelfde moment met de hand op de belofte van God. En God gaat Israël toch weer terugroepen. Hij brengt ze weer terug. Stel nu eens dat dat overkomt, dat u zich nu realiseert dat er een gemeente is ontstaan, volgens Efeze 2, waar de middelmuur der omtuining weggebroken is, en heidenen en joden in één gemeenschap, in één lichaam zijn terechtgekomen. Dat is niet het Israël van nu of het Israël van straks, het heeft niks met politiek te maken, heeft zelfs niet met het herstel van Israël te maken, dat komt nog in hoofdstuk 7, ik zei dat zo pas al, dat komt echt aan de orde in dit boek. Maar voorlopig is het dus heel helder dat die twee categorieën daar in de hemel één geheel vormen. 24. Dus toch 2x12, ja. Ik heb er geen enkele moeite mee. Als het nieuwe Jeruzalem straks op de hemel neerdaalt, dan staan daar dus inderdaad 12 namen op die poorten. Van de stammen Israëls. Maar 12 fundamenten liggen daaronder. De 12 apostelen van het Lam. En u mag u het belangrijkste uitzoeken. Of de poort draagt het fundament. Of het fundament draagt de poort. U vult maar wat in. Maar in elk geval, dat onderscheid is er. En dat zal er wel blijven. Maar als het hier om 24 oudsten gaat, gaat het hier om de gemeente. Die bestaat uit Joden en heidenen. Niet uit Israël van straks. Ik hoop dat dat helder wordt. Dat het hier dus niet gaat om een stukje Israël of van wat God nog gaat doen met Israël, maar dat het hier gaat om gelovigen uit de Joodse gelederen, waar altijd heel bijzonder en apart melding van wordt gemaakt, en gelovigen uit de heidenen. Maar er is nog een bijzondere opmerking te maken, en dat is dat die 24 oudsten te maken hebben met 24 priesterorden. Ik weet niet of u ooit 1 Kronieke 24 gelezen hebt. Moeilijk hoor, allemaal namen. Je wordt helemaal misschien wel een beetje moe van al die namen. Maar er zijn 24 priesterorden. Echt waar, ik heb het niet bedacht. De Bijbel heeft het aangegeven. En om het nog moeilijker te maken, of misschien nog meer compleet te maken, er zijn in 1 Kronieken 25 ook nog 24 zangorden. Er zijn dus priesterorden, 24, en er zijn ook nog zanggroepen, zangorden, ook 24. En het merkwaardige is dat u dit gezelschap van 24 oudsten ineens als priesters, koning en priesters ziet zitten, en als zangers ziet zitten. Allebei de aspecten die in het Oude Testament genoemd worden, 1 Kronieken 24 en 1 Kronieken 25, vind je terug hier in die 24 oudsten. Ze hebben kronen op, ze hebben de beloning gekregen, ze hebben voor de Heer Jezus geleefd, ze hebben voor de Heer Jezus gesproken, ze hebben hem gediend en ze hebben loon gekregen. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Nu Paulus zit daarbij, met de kroon op, heeft het gekregen van de Heer en daar zit hij. De troon is zichtbaar, maar die 24 tronen ook. Onze positie, als het gaat om het koninkrijk, ik heb het niet over het huis van de Vader, want in het huis van de Vader is geen troon. Ik hoop dat u dat ook kunt begrijpen, dat u ook een kapstok pakt bij de bouw van de tempel en de bouw van het paleis van Salomo. Er is een troonzaal in het huis van Salomo, waar hij rechtvlak, waar een ivoren troon is, helemaal van ivoor. Nou, hoeveel olifantanden daarvoor gebruikt zijn, weet ik ook niet precies. Zal me niet meer mogen vandaag. Maar nog beslagen met goud. En zeg ik, nou, dan had het net zo goed waaiboomhout kunnen zijn. Want ja, als je dan toch nog weer goud daaroverheen doet, wat maakt het dan uit? Daar sprak Salomo recht. Daar stonden die beide vrouwen, weet u nog wel? Maar er was ook naar binnen toe een huis. Daar woonde hij. Er was geen troon. Daar woonde hij. Had hij geen toga aan. Daar had hij, sorry hoor, mijn vertaling. Daar had hij zijn stropdas aan. En daar was die vrouw ook. Dus niet in de troonzaal. Dat is de pantoffelzaal. Sorry dat ik het zo zeg. Niet pantoffelhelden. Maar de plaats waar schoeisel haalt het beste kleed, haalt een ring en haalt sandalen voor de voeten. Daar. Heel close. Heel dichtbij. Niet het publieke deel waar recht gesproken wordt. Hier in de hemel gaat het om een troon. Het is niet hetzelfde als het vaderhuis. In het vaderhuis zijn geen engelen. Daar bent u samen met de Heer Jezus. Alleen. Samen met de Vader. Samen met de Geest. Er zijn geen engelen, die zijn er nooit geweest. Een ontoegankelijk licht. Als de engelen een beetje dichterbij kwamen, deden ze vleugels voor hun gezicht. Hier gaat het om de troonzaal. Koninkrijk. Discipelen. Daar zitten ze rondom. Ze hebben hun beloning, hun autoriteit gekregen, maar ook nog een beloning, een extra autoriteit gekregen door een kroon op hun hoofd. En daar zitten ze. Er zijn ook levende wezens. Dat is jammer genoeg vertaald in de NBG-vertaling met vier dieren. Dat is jammer. Dat komt een beetje omdat er gelijkenis met dieren wordt opgeroepen. Maar dat zijn cherubijnen. Echt, gelooft u me, het zijn geen dieren. Het is een verlaging van de tekst. Het zijn levende wezens. Die dag en nacht daar zijn, voor ogen zijn. Zoals bijvoorbeeld in het boek Ezechiël. Alles is een en al glorie. En ze geven heilig, heilig. Jesaja 6 en hele horden van teksten geven aan dat het hier niet om een soort veredelde dierentuin gaat. Sorry hoor dat ik het wat cru zeg, maar dat het hier gaat om de hemel waar de levende wezens zijn. Ja, engelen zijn ook levende wezens, zijn wezens door God geschapen, die zijn daar. Die zijn niet in het huis van de Vader, die zijn altijd bij de troon. De troon wordt altijd omgeven door cherubijnen, altijd. Daarom zegt het Oude Testament op vele, vele plaatsen. Hij, de Heere, die op de cherubs troont. Hij die daar is. In en al schittering. Dat is wat hier gezien wordt. Een en al heerlijkheid. Daar zit je dan. Maar, zegt iemand, een soort speaker daar. Moet luisteren. Als straks de zaak duidelijk wordt, dan gaan de oudsten van hun troontjes af en dan pakken ze hun kroon en dan gaan ze hun kroon geven aan hem die op de troon zit. Met andere woorden, ze hebben wel beloning gekregen, Maar die beloning wordt als het ware teruggegeven aan. Nu, dat mag je jezelf ook. Stel dat je iets gedaan hebt. Je hebt een beker koud water aan een spreker gegeven. Dat is een hele aardige geste. Dat is prachtig, maar goed, Mattheüs 25. Je hebt een beker koud water gegeven. Krijg je loon voor, zegt de Bijbel. Maar wie heeft dat dan bewerkt? Wie heeft dat dan gedaan? Wie heeft dan liefde van zichzelf in zijn hart? Wij waren hatelijk en elkaar haten. Dat zegt Titus 3. Maar hoe kan ik dan een beetje liefde betonen aan? Hoe kan ik een beetje zorg besteden aan? Wie doet dat dan in mij? Nou, het nieuwe leven, de Heilige Geest. En dan kom je achter, in de hemel kom je achter, dat is niet van jezelf. En als je een kroon krijgt, dat heb jij voor de Heere gedaan. Je hebt voor de Heere bekertjes koud water uitgedeeld. Daar krijg je een kroon voor. Maar in de hemel kom je er heel veel. Maar dat wilde ik niet eens van mezelf. Dat kon ik ook niet eens van mezelf. Want zo was ik niet. Wie heeft dat dan bewerkt? Ja, de Heer zelf. De Heer heeft dat gedaan. Zijn leven is in ons gaan werken. De Heilige Geest. De zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Die één zijn met hem. Met andere woorden, dat wat je gedaan hebt. Dat is door hem bewerkt. Een heel oud lied zegt. Wat één der uwen goeds bewerkte. Het werd al door uw gena volbracht. U zelf deed het in ons. Wij konden het niet eens. Dat hebben u gedaan. Hier zijn we. Dus dat gaan ze doen. Ik hoop nu dat je de moed hebt om te zeggen. Daar zit ik dan, Heer Jezus. Ik was al een en al verbazing. Dat ik in het huis van de Vader kwam. Een meer intiemere plaats is niet denkbaar. Maar nu ik de troon zie, de sardius en de diamant gelijk, en de levende wezens hoor, en de regenboog zie, de smaragd gelijk, en een en al schittering, duizenden, 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 heilig, heilig, heilig is de Heere. Nu ben ik helemaal nergens. En nu zit ik hier op mijn troon. En de troon is nog een beetje vaag, maar nu wordt ingezoomd, dat is mijn vertaling, op de troon, er wordt ingezoomd op, en ineens wijkt alles een beetje. In het midden van de troon, in het midden van de vier levende wezens, in het midden van de oudsten. Het is alsof er steeds meer dingen wegschuiven, zie ik een lam staan als geslacht. Je hebt wel eens van die televisieprogrammaatjes, dan zie je een stad. Het is één grote warboel, je kunt er niks van. En er wordt ingezoomd. Op een bepaald moment kom je in een straat. En nog preciezer kom je bij een huis. Het is nog steeds hetzelfde plaatje, maar er wordt steeds meer zichtbaar van dat ene centrale punt waar het eigenlijk om gaat. Nou, dat is hier ook zo. Heel breed. En er wordt steeds meer duidelijk van het lam staande als geslacht, in het midden van de troon, in het midden van de dieren, in het midden van de oudsten, staat daar de Heer Jezus. Alsof het net gebeurd is, staande als geslacht, alsof het op dit moment gebeurde. Zo vers, zo nieuw. En wat je dan ziet, ja, er is iemand die zegt, wie zal een boekrol nemen die in de hand van hem die op de troon is? Nou, dat niemand. Ik wil het toch graag zeggen, dat is misschien al eerder een keer aan de orde geweest. De boekrol die hier genoemd wordt is dus niet de koopakte voor de hele wereld. Is ook niet de rol des boeks, de Bijbel zelf, en zo wordt het wel eens gezegd. Maar dat is de zegenrol die God gaat brengen. Dus de zegen die God wil gaan brengen hier op aarde. Dus Gods zegen besluit. Verzegeld. Dat wat God in petto heeft. Misschien wel ten diepste wie God zelf is. Maar wie kan dat brengen? De nieuwe president van Amerika of een regering in Europa? Niets. Niemand meldde zich. En Johannes weent omdat niemand waardig bleek te zijn om de boekrol te nemen en die zegels te verbreken. Oudsten weten wel waar het om gaat. Ze zeggen, ho, stop maar, er is maar één die dat doet. Dat is de Heer Jezus. Nou, misschien denk je dat nu ook al. Heer Jezus, er is maar één. Al die grote woorden in Amerika. Change, zegt meneer Obama. En vernieuwing en verandering. En we maken het en we gaan het doen. En weet ik veel. We maken van deze wereld een prachtplek. Nou, het breekt allemaal bij de handen op. Of af. Af is dat dan. Het gaat gewoon niet goed. Het gaat gewoon niet door. Maar gelovigen zeggen, er is maar één die dat kan. Dat geloof ik stellig. Maar in de hemel is dat volstrekt helder. Niemand meldt zich. Johannes weent. Oudsten zeggen, het lam. Het lam is de enige die in staat is om de zegen van God te brengen. En hij zal het doen ook. De zegels worden verbroken, maar het verbreken van de zegels, dat heeft met oordeel te maken. Dat is de volgende inleiding, maar de zegenrol op zich is daar aanwezig. Nou, en als dat gebeurt, dan is niemand meer te houden. Dan gaan de zangers zingen. Dan rollen de kronen naar hem toe. En alles juicht. En alles aanbidt. En alles prijst. Ik gun de Heer Jezus dat moment. Dat daar in de hemel, in de troonzaal. Het is nog niet op aarde zichtbaar. Dat komt ook nog. Het wordt op aarde ook zichtbaar. Op aarde zal ook een bepaalde dag elke knie zich buigen voor hem. En elke tong beleid. Dat komt nog. Maar hier in de hemel is het al zo helder dat alles buigt voor de Heer Jezus. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof, dat is hier. Maar je zou zeggen, eens buigt zich ook alles in de hemel voor hem neer. Alles jubelt, alles zingt voor hem. En de oudsten aanbidden. Ik weet niet wat u onder aanbidding verstaat. Dat is een beetje moeilijk. Ik moet aanstaande zondag een inleiding houden over aanbidding. En over lofprijzing. En ik wil zo proberen duidelijk te maken wat de Bijbel daarover zegt. Dat er een verschil is tussen bidden en voorbeden doen en lofprijzing en aanbidding. Dus is verschil. En het verschil is heel belangrijk, vind ik. Mogen we dan niet vragen voor tante Truus die ziek is? Ja, natuurlijk mag dat. Maar het moet zelfs. Laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Maar ik denk dat je daarmee moet beginnen op de zondagochtend. Ga eerst maar eens je zorg uiten. Bid maar voor Israël. Bid maar voor tante, of voor oom, of voor broeder A, of zuster C. Vul maar in. Weet je wat er dan maar is, hè, aan zorg. Aan moeite. Of de spanning die er is in deze wereld. Leg het maar voor de Heer neer. Maar kom ook een keer tot een moment dat je zegt, Heer Jezus, en nu buigen we voor u. Nu praten we niet meer over mijzelf, of wat ik graag anders wil zien in mijn lichaam. Of wat ik graag anders wil zien in onze gemeente, of wat ik graag anders wil zien in de politiek, of wat ik graag anders wil zien in Israël. Maar nu kom ik bij u en zeg, Heer, ik buig mij voor u, want u bent geweldig. U bent in de troon. Dat is aanbidden. Dat is hem glorie geven. Ziet u, dat gaat na deze gebeuren. U en ik, nog een keer samengevat, opgenomen, voorzien van het beste kleed, geschikt voor het huis van de Vader. U hebt een ring gekregen. U hoort ook nog steeds in dat huis, daar bent u ook geschikt voor. U hebt ook een ring gekregen om met de Heer Jezus te heersen. Daarom zullen we ook met hem heersen die 1000 jaren. Als hij op de troon komt, komen wij met hem. Maar hier vindt u een soort vergezicht van dingen die nog gaan gebeuren. Wij opgenomen, maar toch ook in de troonzaal. Dat is iets anders dan het huis van de Vader. Wij in de troonzaal. En we zien dit en we geven glorie en aanbidding aan hem die op de troon zit. God zelf, God de Vader en het lam dat geslacht is. Wat een prachtmoment voor de Heer Jezus. Dan zullen ze het nieuwe lied zingen. Ik weet het lied niet. Ik ken de woorden niet. Maar ik weet zeker dat het over hem gaat. Elk lied dat gaat over de Heer Jezus zou het nieuwe lied kunnen zijn. We weten daarvan de precieze tekst niet. Iemand heeft mij gezegd een keer, ik heb het nieuwe lied gekregen. En toen heb ik hem in argeloosheid gevraagd om het dan alsjeblieft te zingen. Voor de telefoon was dat. En toen begon ze ook nog. Ik denk, ga ik nooit meer doen. Doe ik nooit weer. Ik schaamde mij. Maar wat is het dan wel? Ik weet zeker dat het over de Heer Jezus gaat. En ik weet zeker dat het over God de Vader gaat. Die samen met God de Zoon en God de Geest dit plan van verlossing hebben bedacht. En dat we daarvoor hulde gaan brengen, dat wil ik zeker. En dat ontroert me nu. En daarom wil ik zo graag beklemtonen dat openbaring 4 en 5 u en mij verplaatsen naar nu. Zodat je eindelijk een beetje beseft van wie ben ik eigenlijk. Nou, nu gaan we morgen de boze wereld weer in, de harde wereld weer in. Ik riep in mijn onargeloosheid deze week, vorige week, dat ik weer terug was in het land der levenden. Ik was een even niet weg. Toen zei een broeder, die tikte mij gelijk op de vinger, zei dat is foute boel, u bent niet in het land van de levenden, u bent in het land van de stervenden. Punt. Dus het was gelijk afgelopen. Het land van de levenden, nou ja, dat was een benaming, maar je zegt dat wel eens. En we zijn dus niet, maar nu hier op aarde aanwezig, mogen we toch bedenken dat we straks bij de Heer Jezus zullen zijn en hem daar zullen zien. En dat is een geweldige openbaring van Jezus Christus. Maar het is niet openbaring van hoe ik daar zit en wat ik daar draag en welke kroon ik heb. Maar het gaat eigenlijk, alles wijkt, alles gaat uiteen en er blijft één over. En daar knielt iedereen voor in de hemel. Ik begin daar maar mee. Amen. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor uw Zoon. U hebt 3 keer gezegd, toen hij hier op aarde was, hoe u over hem dacht. En dat is geweldig. En dat willen we eigenlijk, ja, beamen. De geliefde Zoon, waarin u uw welbehagen hebt, naar wie wij moeten luisteren. We willen u danken, Vader, voor uw Zoon, de heerlijkste van allen. We willen u danken, Vader, voor onze Heiland, maar vooral voor wie hij is voor u en voor wat hij heeft gedaan voor u en voor wat hij zal zijn voor u in de toekomst. En als we nu een klein stukje in de hemel hebben rondgekeken en hem daar gezien hebben, in het midden van die troon, in het midden van die majesteit, in het midden van die heerlijkheid, en daar het Lam zichtbaar wordt, dat we altijd herinnerd zullen worden aan dat wat de Heer Jezus deed op het kruis, dan willen we u danken, Vader, voor uw heilsplan, voor uw plan met hem. We willen u danken dat we daar als oudsten zullen zitten, als een heel bijzonder gezelschap zullen zijn. Representant zijn die 24 oudsten voor de geweldige gemeente, die bestaat uit gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen. We willen u hartelijk danken dat we daar zangers en priesters zijn. Om u, Vader, en de Heer Jezus te prijzen. Amen.